gemeente, wij openen in dit middaguur de Heilige Schrift in de brieven van Paulus. En in dit middaguur dan met name de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden u als schriftlezing voor dit middaguur Filippenzen 2. En in Filippenzen 2 luidt het woord des Heren als volgt. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de andere uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mens gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn kinderen Gods, zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en een verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd werd, over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd ook u lieden met mij. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mag zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal verzorgen. Want ze zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En ge weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook dezelfde haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en de dienaar van mijn nooddruft, dewijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat ik krank was, En hij is ook krank geweest, tot nabij de dood. Maar God heeft hem zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid hebben zou. Zo heb ik hem dan te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zoudt verblijden, en ik te min zoude droevig zijn. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap, en houdt de zulke in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Hier eindigt de schriftlezing, en zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, in onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt gesproken over de kerk. En nou mogen wij anno 2008 wel blij zijn dat er niet over een bepaalde kerk gesproken wordt. Wat dat betreft ligt er een algemene vrijheid voor de reformatorische kerken om deze geschriften te gebruiken. Maar als kenmerk van de kerk, de ware kerk, daar wordt mee bedoeld de kerk met de echte bediening, de bediening van de verzoening en ook de sacramenten die gehandhaafd mogen worden na schrift en belijdenis. Wel nu, in die kerk zijn er ook de ambtsdragers. Jawel, er wordt over ambtsdragers gesproken. Ze worden zelfs daar politie genoemd. Een geestelijke politie. Jongens en meisjes, dan moeten jullie niet denken vanmiddag dat een dominee en een ouderling en dat een diaken een politieagent is. Als ze zo'n indruk zouden maken, zou het niet best gesteld zijn. Nee, zo niet. Maar toch wel iets in de zin om als een instrument van de Heere een soort orde te brengen in het midden van de gemeente en te wijzen op de plicht, namelijk de plicht om de Heere te dienen en te vrezen. Elke politie moet de gemeenteleden in het dorp of in een stad bepalen bij het gebod. Wel nu, zo is het ook bij de godvruchtige ambtsdrager. Hij heeft als het ware, of hij nu diaken, ouderling, rentmeester of prediker is, heeft de gemeente te bepalen, ook zichzelf, maar ook de gemeente, dat ze de Heere zouden dienen en vrezen. Ja, hij is het gebod Gods voor te houden, dat klinkt. En dit is het gebod Gods, dat ge gelooft in hem. En dan staat er in artikel 31 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, opdat deze heilige ordinatie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaren des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort hebben. Om des werkswil dat ze doen en in vrede met hen zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. O, het is waar. We leven in een duistere tijd, waarin het ook in deze is, eigen meester, niemands knecht. En toch, gemeente, als we ons eenvoudig hier aan zouden houden, wat zouden wij voor veel onheil bespaard blijven. Het valt op dat bijna elke brief van Paulus wijst op de eer, op de waardering van de ambtsdrager. Daar wijst ook vanmiddag de schrift op, die wij willen openen in Filippenzen 2 vers 29, waar wij lezen: ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt de zulke in waarde. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt de zulke in waarde. Wij willen in het kort vanmiddag stilstaan bij de ontvangst van Gods knechten. En dan letten wij aan de hand van de tekst op een drietal dingen. In de eerste plaats letten wij op hun werkplaats. Hun werkplek, zeggen we vandaag. Want dat was Filippi. In de tweede plaats letten wij, gemeente, dat is ook van belang, op de wetenschap omtrent die personen. He? Want wie waren dat nou? Epafroditus en Timotheus. En tenslotte op hun waardering. Dus wij staan stil bij de ontvangst van Gods knechten. En we letten in de eerste plaats op de werkplaats van hen, de werkplek van hen. In de tweede plaats de wetenschap omtrent hen. En tenslotte de waardering van hen. Gemeente, we lezen nog een keer de woorden van de tekst. Filippenzen 2 vers 29, ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt dezulken in waarde. De ontvangst van Gods knechten, de ontvangst van Gods dienstknechten, en dan letten we in de eerste plaats op de werkplaats, de werkplek van deze dienstknechten. In de tweede plaats op de wetenschap omtrent die dienstknechten. En tenslotte de waardering van die dienstknechten. Gemeente, er wordt wel eens gezegd dat het Nieuwe Testament eigenlijk een brievenboek is. Het klinkt wat platvloers. Maar zo niet bedoeld, maar in zekere zin is het waar. Want waar wij in het Oude Testament te maken krijgen met spreuken en met liederen, zoals het klaaglied en het hooglied en de psalmen, en waar wij ook heel veel profetieën hebben, daar is het Nieuwe Testament meer een boek inderdaad van 5 verhalende geschiedenisboeken. De Evangelie en de Handelingen. En inderdaad ook een profetisch boek, de Openbaringen. Maar het grootste gedeelte bestaat uit brieven. 7 kleine brieven die de Heer Jezus gezonden heeft aan de gemeenten van Klein-Azië. En dan welgeteld 7 x 3 algemene zendbrieven geschreven door Paulus, Judas, Petrus, Jacobus, Johannes. Vanmiddag hebben we met eerbied gesproken ook zulk een brief geopend. Het is al een oude brief. En misschien dat er vandaag wel heel veel mensen zijn die zeggen, wat moet je nog met zo'n oude brief? De gemeente, laat ze maar praten. Want het is toch Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid geeft. Ook de brief van vanmiddag, geschreven aan de gemeente Filippi. Want dat is de werkplaats waarheen een 2 dienstknechten gezonden zal worden. Namelijk Timotheus en Epafroditus. Gemeente, deze gemeente Filippi, dat is een gemeente met een rijke geschiedenis. Ja, deze gemeente heeft ook een rijke geschiedenis. Het is niet verkeerd om die geschiedenis te onderzoeken. Er zijn wat mensen die zeggen, wat moet je toch in die geschiedenis? Het gaat toch om morgen en overmorgen en over 10 jaar. Wij moeten met beleidsplannen komen. Jawel. Maar laten wij vooral niet vergeten, bekering laat zich niet organiseren. Het werk Gods laat zich niet organiseren. Dan moeten wij onze lessen leren uit het verleden. Dan moeten wij onze lessen leren uit die hele oude brief aan de Filippenzen. Gemeente, het is een wonder dat deze brief er mag zijn. Want als we even, we gaan er niet uitgebreid op in natuurlijk, dat kan in een tijdsbestek niet als vanmiddag. Maar als we eens even heel eenvoudig gaan nazien naar de geschiedenis van de gemeente van Filippi, dan is toch zo'n wonder dat die gemeente er nog is. Want hoe ging het ook weer? Het begon zo heel simpel daar in die gemeente. Er waren een paar godsdienstige Joodse vrouwen die waren samen aan de Gangites om God te dienen. Ze kenden geen borg voor hun ziel. Ze waren wel thuis in de profeten, ongetwijfeld. Ze kenden een paar psalmen. En toen was het Paulus die daar samen met Silas kwam. En deze mensen ging toespreken vanuit Gods woord. En laat er nou een vrouw der hart geopend worden. En daar is eigenlijk mee begonnen. Een eenvoudige vrouw. Lydia. Een purperverkoopster. Haar hart werd geopend. Dat ze acht sloeg op het woord van God. En om dat modewoord eens te gebruiken, dat kreeg nou impact op haar gezin. Dat zal waar zijn. Als God werkt, dan krijgt de omgeving, die krijgt het in de gaten. Die krijgt er de baten van. Maar daar bleef het niet bij. Want daar volgt nog een hele opmerkelijke bekering. Trouwens, dat meisje met die waarzeggende geest, dat meisje verlost werd van die boze geest, me dunkt, dat is meer geweest dan alleen dat de duivel is uitgeworpen. Want als God een werk doet, doet hij het goed en dan maakt hij het af. Ik geloof vast dat dat meisje een andere geest ervoor teruggekregen heeft, de Heilige Geest. Maar goed, de Bijbel spreekt er niet uitgebreid over, maar wel van die cipier daar in de gevangenis. Die cipier in Filippi. U kent de geschiedenis. Paulus en Silas zijn daar in Filippi omdat zij dat meisje met de waarzeggende geest door de genade Gods genezen hadden. Zijn ze in de gevangenis gekomen omdat de mannen die winstbejag hadden en die juist dat meisje voor hun financiële karretjes spannen, nu gedupeerd werden. Die hebben het volk opgezet en nou zijn ze in de gevangenis gekomen. En toen ze daar in de gevangenis goden lofzangen zongen, toen kwam er een aardbeving. Toen is Paulus losgeraakt en Silas en al de gevangenen. En toen was er een cipier die had zich in zijn zwaard geworpen. En toen mocht apostel Paulus het middel zijn tot die man zijn bekering. Doe u zelf geen kwaad. En in een korte tijdspanne gemeent. Er zijn mensen, die moeten zo lange tijd. Die gaan of moeten, weet ik geen eens of dat moet. Maar ze gaan wel een lange tijd. Maar deze man zomaar ineens, geloof in de Heer Jezus en ge zult zalig worden. Ja, en toen kwam het erop aan gemeent. Toen moest Paulus en Silas Filippi gaan verlaten. We kunnen het niet uitgebreid behandelen vanmiddag. Maar we willen even de geschiedenis weer voor uw geest brengen. Toen moesten ze Filippi gaan verlaten. Nou, ze waren er, maak het eens heel eenvoudig zeggen, een blauwe maandag. Paulus en Silas. En dan moeten ze alweer vertrekken. En wat blijft er dan van zo'n gemeente over? Een vrouw die amper het evangelie kent. En een man, een heiden, die net tot het geloof gekomen is. Wat hebben die mensen nou voor kennis? Wat hebben die mensen nou voor handvaten? Moeten die nou de gemeente gaan leiden? Gemeente, wij denken vaak aan de grote mannen, de mannen van naam en de vrouwen van faam. Maar deze twee hebben aan de wieg gestaan van het geestelijke leven in Filippi. Die eenvoudige vrouw en die cipier. Die niet anders had als zijn brute domme kracht. Maar als God in je leven komt, gemeente, dan, ja, dan gaat dat woord van God zoveel kracht geven in je leven. Dat je in een korte tijd, als het ware, geleerd van boven mag zijn. Ik heb toch wel eens meegemaakt van iemand die op latere leeftijd tot bekering kwam. En in een korte tijd, wat was er geen kennis. Ook van het woord van Christus, maar ook van het woord. Want gemeente, zo gaat het toch. Waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Dan zijn alle genegenheden brandende. Dan krijg je toch zo'n lust in Gods woord en in zijn gebod. Filippi. Ja, de duivel die heeft erom gelachen. Daar gaat Paulus en Silas. Dat is mooi bekeken. Het is afgelopen in Filippi. Maar het is niet afgelopen. Dat bewijst de brief van vanmiddag. Het is niet afgelopen. Het is niet afgelopen. Het is waar, gemeente. Er zijn gemeenten waar de kandelaar is weggenomen. Maar ook onder ons. De Heere gaat nog door. Met zijn kerkvergaderend werk. Hij wil nog goedertierenlijk dienstknechten uitzenden. Van deze zeer blijde boodschap. Gaat het daar dan alleen maar om de predikanten? Wel nee, gemeente. Daar mag het ook gaan om de ouderling. Maar ook de diaken. Wij kennen inderdaad op grond van de schrift de diaken. Die ook als het ware de diaconale zaken behartigt. Het zal waar zijn dat daar ook een speciale taak voor nodig is. En toch, we lezen in de Bijbel altijd dat het hand in hand gaat met de bediening van het woord. Ja, zelfs met de bediening van het sacrament. Want gemeente, ik weet het wel, we hebben allemaal kerkordes. Maar er is nog nooit zo'n grote wanorde geweest als we dat met de schrift moeten vergelijken. Want als het nou eens heel ordelijk vanuit de schriften bezien. O gemeente, dan is er zo heel veel verschil niet. Dan hebben we maar één hartstocht. En dat is massale hartstocht. Anderen voor de Heere Jezus te winnen. De gemeente van Filippi, daar is deze brief aan gericht en die krijgt een tweetal mensen die in die gemeente arbeidzaam zullen worden. Er is wat aan de hand. We hebben het vanmiddag gelezen, Filippenzen 2. Er is toch, ondanks alles wat in de hand in Filippi, wat is er aan de hand? Wel, er is wat twist en wat rivaliteit om wie nou de meeste is. Dat is toch wel een hele erge zaak, gemeente. Maar die helaas toch op het kerkelijk erf maar al te veel voorkomt. O jongens en meisjes. Je kunt het je niet voorstellen als je bekommerd bent vanwege je zonde. Zeg je, oh, ik toch de Heer Jezus mocht leren kennen. En toch, ik moet het jullie helaas tot schaamte zeggen. Het is vaak zo als mensen de Heere zelfs mogen vrezen. En ze zijn niet op hun plek. Dan vindt de een zichzelf belangrijker als de ander. Dan zit er bijna geen verschil met voetbal en met schaatsenrijden. Wie de snelste meters maakt, wie het snelst ergens is. Wie de meeste doelpunten maakt. Wie de meeste achting verzamelt onder de predikers. Wie het meest populair is en onder de ouderlingen. Die nou bij iedereen welkom is. Gemeente, wat is een mens? Ja, het was in Filippi dus ook al zo. We lezen het in hetgeen we gehoord hebben vanmiddag. Paulus zegt, vervul nou mijn blijdschap. Dat je mocht eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Gemeente, het is echt waar, er zijn wel eens dingen, daar kun je heel verschillend over denken. En dat is best wel eens lastig, ook in de kerk. Maar één gevoel, één naam is onze hoop, één grond heeft Christuskerk. Daar moest je elkaar toch in kunnen vinden. Toen nou geen ding door twisting, ijdele eer. En ieder zie je op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der ander is. Dat gevoelen zij in u dat in Christus Jezus was. Gemeente. Maar nou zeg ik het ook tegen u en tegen mij als ambtsdragers. Wat hebben we toch elke dag nodig bij de Heer Jezus op school te gaan. Dat hebben we vanmiddag gelezen. Dat hebben we gelezen. Dat gevoelen zij in u dat in Christus Jezus was. Gemeente, waar is scherpenissen bij gebaat? Bij ambtsdragers die dat bukken en buigen mogen kennen voor de zaligmaker. Maar goed, wij moeten toch verder. Nu is het zo dat in die gemeente van Filippi er arbeid is. En het ontbreekt aan arbeiders. Daar was een arbeider, zijn naam wordt genoemd Epafroditus, maar die is voor een tijd lang uitgezonden om naar Rome te gaan, waar Paulus in het gevangen verblijft. Wat dat voor een gevangenis is, weten wij niet, gemeente. Het is niet zoiets als dat hij met zijn voeten aan het blok lag, maar toch, hij was niet in vrijheid. En hij had ook onderhoud nodig. Wel nu, hij als oude dienaar van Filippi krijgt Epafroditus op bezoek. En deze Epafroditus krijgt van Paulus deze brief om die in Filippi te brengen. En om zich dan tegelijkertijd daar weer te vestigen als bedienaar van het evangelie. We komen er niet precies achter of die nou ouderling was of diaken of voorganger. Gemeente, het doet er niet toe. Eén ding heeft die man gedaan. Die het woord Gods verkondigt. En of ik het dan vanaf deze plaats doe, of dat ik het dan doe bij een afsluiting van een begrafenis, of dat ik het op huisbezoek doe, of bij een doopzitting nog een woord mag voorhouden aan doopouders. Gemeente, wat maakt het eigenlijk uit? Het is de voluit bediening der verzoening. Epafroditus en Timotheus, zij worden gezonden, want over hen gaat het in de tekst. Als de stad ontvangt hem dan in de Heere, dan is dat in de eerste plaats Epafroditus. Maar als de stad en houden zulke in waarde, dan gaat het over en Timotheus en Epafroditus. Timotheus, die zou naar Filippi gezonden worden. Maar eerst Epafroditus. Laten we het eens even bezien wat er staat. Paulus zegt in vers 19, en ik hoop in de Heere Jezus haast tot u te zenden, opdat ik ook wel gemoed mag zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Ik hoop in Christus, in zijn naam, Timotheus tot u te zenden. Dat duurt nog even, want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal verzorgen. Want hunne en niet hetgeen van Christus Jezus is. Dus Paulus belooft zo spoedig mogelijk Timotheus te zenden. Epafroditus heeft straks die brief. En als ze hem wel lezen mogen zitten, het duurt nou niet lang meer of Timotheus komt. Want ze hebben zo iemand nodig, omdat er zo helaas zo velen zijn die zichzelf zoeken. Ja, dat is wat. Vers 21, ze zoeken allemaal hetgeen van hun is. En niet wat van Christus is. Er is wat een ambtelijke bediening waar het alleen maar om onszelf gaat. En niet om God. Gemeente, dat is een ontzettende zaak. Als de hartstocht niet meer is anderen voor de Heer Jezus te winnen. Maar als het wordt, ik heb een publicatie op naam, en nog eens één, en nog eens één, en nog eens één, en ja, en als de afgevaarden nodig zijn, ze hebben altijd mij nodig. Ja, en bij diaconale kantoren, ja, ze kunnen niet om mij heen. Oh, wat zoekt een mens zichzelf zo vaak. Jij bent niet zo, Timotheus is niet zo. Ze zoeken allemaal geen van hun is, Timotheus niet. Timotheus, de eer van God, dat zit al in die naam. Timotheus, hij mocht een jongen zijn, van kindsbeen af de Heere vrezende. En deze wordt naar de gemeente gestuurd. Hij is inmiddels niet zo jong meer. Vroeger moest hij schrijven, niemand veracht uw jonkheid. Maar Timotheus is inmiddels ook al wat ouder geworden. Maar dit mag van hem gezegd worden, van Timotheus. Gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. En dat betekent niet alleen maar dat hij als een kind Paulus als vader gediend heeft, maar ook als een kind zijn hemelse vader. En dan staat er ook nog dat hij zelf uiteindelijk ook nog eens komen zal, Paulus. Maar voor eerst Epafroditus. Wie is dat? Wie is die man die uiteindelijk deze brief dus door moet geven aan de Filippenzen? Nou gemeente, de naam Epafroditus geeft al iets aan. Epafroditus, dat betekent een dienaar van Afrodite. En Afrodite, dat was de godin van de wellust. We zouden zeggen, dat is dezelfde als Venus. De godin van de onbeheerst, ongetemde drift. Was Epafroditus dan ook zo iemand die de zonde indronk als water? Zijn naam herinnert er wel aan. Maar de Heere is in zijn leven gekomen. O gemeente, daarom, er kunnen wonderlijke dingen zijn. Je kunt inderdaad als een Timotheus van kindsbeen aan bij de dingen van Gods koninkrijk betrokken zijn. En ondanks een Griekse vader, dat ondanks een wereldse vader. Maar die godvruchtige moeder en oma hadden toch de overhand. Maar het kan inderdaad ook als een Epafroditus, een op en top indrinker van de Griekse cultuur. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven we. Want in Filippi was toch met die Cipier niet anders? Niet anders? Een man van de wereld, maar door God gegrepen en tot zijn dienstknecht gemaakt. Epafroditus. Ja, er staat van deze man ook wel het een en ander opgetekend. Er staat in vers 25, hij is mijn broeder. Ja, ambtsdragers, dat is een voorrecht. Als je dat tegen elkaar mag zeggen. Een broeder. Dat je niet altijd moet zeggen, ja, laat maar omzeilen, meneer. Maar ja, broeder, dan moet er toch iets meer zijn. Dat geloof ik ook vast, er moet iets meer zijn. Broeder, dat is alleen maar als je een bloedband mag hebben in Christus. En anders is het maar een loze frase. Maar wat een voorrecht uit mag zeggen. Broeder, we reiken elkaar de broederhand. Want we hebben diezelfde middelaar op het ogen, diezelfde middelaar leren lief krijgen door genade. Dat hebben we zelf niet gedaan. Maar de Heer heeft zichzelf in zijn liefde geopenbaard, die hart. Broeder, er staat hier, hij is mijn broeder. Ik heb nodig geacht tot u te zenden, Epafroditus, mijn broeder. Geen vleeselijke broeder uit Tarsen, nee. Een geestelijke broeder. We hebben zelf diezelfde vader. En we zijn als het ware in diezelfde moeder geweest, diezelfde kerk. En we hebben diezelfde bloedband, het bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt van alle zonden. En, maak het dus heel eenvoudig, we plukken. Al in beginsel. We krijgen al in beginsel van die gezegende erfenis. Elk nieuw jaar gebeurt het wel eens. Dat mensen die wat te verdelen hebben, die delen dan wat. Nou, de kerk, als ze het nodig hebben, kunnen ze het elk uur wel krijgen. Het is maar hoe verlegen erom zijn. Wat is de voorrecht dat je zomaar kan gaan? Een broeder. Een broeder. Meneer, ja, we zijn voor dezelfde waarheid. Ja. Maar nooit achtergekomen. Hij zegt, broeder, wat een voorrecht. Kom, kan hij zeggen hier, broeder. Broeder. En er staat er nog iets. Epafroditus en een medearbeider. Hij zegt niet, ik doe iets meer als hem. Nee, een medearbeider. Het gevaar is zo vaak in de ambtelijke bediening. Ja, hij is ouderling. Maar dat is toch weer wat meer als een diaken. Nee, zo staat het niet in het koninkrijk. Medearbeider, zo ligt het. Medearbeider. We kennen als het ware geen hiërarchie. Kom, het gaat om diezelfde koning. Het gaat om dezelfde dienst met een onderscheiden zaak. Medearbeider. En wat zegt hij nog meer? Mooi, wat er nog meer staat. En een medestrijder. En God is er dan niet een strijd voor een of andere kerkmuur. Maar een strijder voor de goede strijd des geloofs. Om mensen te dwingen om in te komen. Medestrijder. En nog is Paulus niet uitgesproken en uw afgezondene. Dat betekent iemand die van uwentwege gezonden is en bedienaar van mijn nooddruft. Namelijk Paulus heeft van Epafroditus iets mogen ontvangen vanuit de gemeente Filippi om in zijn onderhoud te voorzien. Paulus zat, zeiden we straks al, in een soort gevangenis. En hij was gespeend ook van allerlei middelen. En nu is het Epafroditus geweest, die uit de gemeente een of andere gave ontvangen heeft. En die is die in Filippi gaan brengen. Gemeente, het koninkrijk van God en de prediking, het koninkrijk van God en de arbeid in het koninkrijk van God bestaat niet alleen in de prediking, in de catechese, in het ziekenbezoek, in het huisbezoek. Maar die bestaat ook soms in een financiële handreiking. En dan niet eens altijd aan de armen, zoals bij de diaconale zaak. Maar zelfs een dienaar in de verdrukking. Je zou bijna kunnen zeggen, ik hou er niet van hoor, want het rentmeesterschap is er maar op een vreemde wijze ingekomen. Laten we wel zijn, dat siert onze kerk niet. Maar als we het nou eens bijbels bekijken, dan zeg je, wat maakt het eigenlijk uit? Want hier zie ik nou in Epafroditus iemand die nog een soort rentmeester was. Die komt nog op voor de financiële gedupeerde Paulus. Ja. En nou staat er van die Epafroditus dat die man krank is geworden. In het 30e vers staat zelfs, want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen. Zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. En in het 26e en 27e vers vinden we het ook al. Dewijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat ge gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest, tot nabij de dood. Maar God heeft hem zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar Epafroditus is ziek geworden. Ziek in de dienst des Heren. Broeder Kleppe, u bent ook eens ziek geworden tot nabij de dood. Dat was van een andere oorzaak. Dat lag wat anders. Maar het mag toch een wonder heten dat u daardoor heen bent gekomen en vandaag ook in de ambtelijke bediening gesteld mag worden. Wat een wonder. En dat mag ons, dat mag ook u steeds maar weer in de verootmoediging brengen. Ja, het mag ons altijd wel in de verootmoediging brengen. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Epafroditus die is als het ware opgebrand geweest in de dienst des Heren. Heeft hij zich te veel gegeven? Ik weet het niet. Is hij overspannen geraakt? Ja, helaas. Die dingen kunnen ook in het koninkrijk van God gebeuren. Dat wil dan zeggen dat de mensen oververmoeid raken. Ook dat kan. Gemeente, er is iets bij deze man gebeurd wat hem bijna tot aan de dood gebracht heeft. En dat doet mij denken aan Melanchthon. Want ja, je zou bijna bang worden hè, in de ambtelijke bediening. Je zou bang zijn voor alles wat je afkomt. Maar Melanchthon is ook eens bijna tot aan de dood gekomen. Die man was zo verzwakt. Hij was zo depressief dat hij geen eten meer wilde gebruiken. Dat is er wel heel diep doorgaan. Die man, die lag als het ware, ja, niet echt in een hongerstaking. Maar het leek er wel op. Melanchthon, ja, u begrijpt wel, die grote reformator. Want Gods knechten gaan er zelfs heel diep doorheen. Die is ook om des evangelisch wil nabij de dood geweest. Zal u even vertellen, we moeten ook weer haast hoor. Maar dat is misschien toch goed, want je kunt ook als ambtsdrager overal in verwikkeld raken. En we weten er ook uit het verleden persoonlijk iets van. Het is zo. Er was vroeger een Philippus van Hessen. En dat was een Duitse heer. En die was voor de gereformeerde leer. Die was Luthers geworden. Maar nou had die man, die had opeens een verhouding gekregen met een andere vrouw. En ja, wat moest er nou gaan gebeuren? Zou hij mogen gaan scheiden? Dat mocht natuurlijk niet. Want hij had overspel bedreven. En toen ging hij Luther erbij halen. En Melanchthon. En weet je wat die twee toen zeiden? Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon opnieuw trouwen. Dan heb je de ene vrouw en je neemt er een ander bij. Dat deed Abraham ook vroeger. Dat is een verkeerde zet van Luther, zegt er een jongen. Ja, lieve mensen, maar wij kennen de omstandigheden van die tijd niet. Want hij wist wel, Luther en Melanchthon ook, als we dit niet doen, dan gaat hij straks naar een of andere bisschop. En die weet dat toch wel te klaren. En dan krijgen we als het ware een wicht in de reformatie. Maar dat heeft wat voeten in aarde gehad. Want toen ze hoorden dat die Philips van Hesse inderdaad twee vrouwen getrouwd had, toen heeft Rome op allerlei manieren geprobeerd om de zaak van de reformatie belachelijk te maken, te bespotten. Ook Luther en Melanchthon. En dat heeft die Melanchthon zo aangegrepen. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Want die man is uiteindelijk nog Rooms geworden ook, omdat hij bang was voor de keizer. Wat hebben we gedaan? Hadden we ons dan maar helemaal aan het woord gedaan? Die man die kwam in een grote depressie af. En toen zei Luther, ja, die Melanchthon, die man, die is nou overal bang voor. Ik ben een harde Sakser, ik ben een boer, ik geef nergens om. Melanchthon wel. En toen is er gebeurd, wat wij onlangs in de preek zeiden. Toen is hij voor het open raam gaan staan daar. En toen heeft hij gezegd, ik leg me als een zak voor God neer. Hij zei niet een zak van belofte, nee, ik leg mezelf als een zak voor God neer. En ik wrijf de Heere de oren met zijn belofte. En toen ging hij naar het bed toe van Melanchthon. En toen zegt hij, kom uit je bed, eet, of ik doe je in de ban. Toen kwam hij inderdaad overeind op die krachtige woorden. En toen sprak hij die woorden uit van de psalm. Want de Heere zegt, ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heeren verkondigen. En zo mocht die man opstaan. Gemeente, hoe dat hier bij Epafroditus gegaan is, weten we niet. Het blijkt niet dat Paulus hem de handen oplegde. Soms kon hij dat, hè. Door de genade van zelfs een dode levend maken. Staat er niet. Maar er staat wel dat hij weer opgewekt mocht worden. En zijn dienst weer mocht verrichten. Waardeer deze mensen. Waardeer deze mensen. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. En hou de zulke in waarde. Gemeente, deze mensen, die heel eenvoudig van genade moeten leven. Deze mensen, die alleen maar met de boodschap van het heil komen. Deze mensen, nee, die inderdaad u en mij niet over de bol strijken en ons grond geven buiten Christus, nee. Maar die alleen de Christus de schriften prediken. Ontvang ze dan in de Heere. Zult u dat ook doen, gemeente? Want we komen het ook wel eens tegen. Ja, maar daar begin ik niet aan. Die komt niet binnen. En we zijn maar eerlijk vanmiddag, moet altijd zijn. Ja, die kan niet binnenkomen. Ontvang hem in de Heere, ik weet het wel. Wij kunnen in onze karakters heel veel dingen hebben die niet deugen. Maar gemeente, als daar uiteindelijk een schat is in een aardevat. Nou, laat het eens zo stellen, gemeente. Een schat in een aardevat. Maar ik het eens zo zeggen. Als er nou eens een schat was in een aardevat dat helemaal smerig was, dat vat. Een vouwvat. Maar je wist er zit een schat in en er is geen andere mogelijkheid die schat te ontvangen als dat vat in huis komt. Nou, dan heb je er wel wat voor over, niet? Want het gaat om de schat, mensen. Het gaat niet om die mens. Het gaat om die schat. En nou is het waar, hoor. Elke ambtsdrager heeft te bedenken, ligt er ook oorzaak. Dat mag hem klein maken, bij de voorduur. Maar als ze een schat mogen dragen, ontvang ze dan in de Heere. Met alle blijdschap. Want er staat er in Gods woord, die hen ontvangt, die ontvangt mij. Gemeente, zo is het ook nog eens een keer. Of weten wij het dan altijd beter dan Gods woord ons zegt. Die hen ontvangt, die ontvangt. En die hen verwerpt, die verwerpt degene die hen gezonden heeft. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. En houd de zulke in waarde. Gemeente, dat betekent niet bewieroken. Dat betekent niet op handen dragen, want dan kun je zo weer uitvallen. Maar dat betekent wel om ze een plaats te geven, ook in de persoonlijke voorbeden. Dat betekent om ze met al hun gebreken neer te leggen voor de Allerhoogste. Ontvang ze dan, staat er, in de Heere, in Christus, met alle blijdschap. En houd ze in waarde. En wanneer hou je nou het beste een dienaar in het waarde, in waarde? Als wij acht slaan op hun woord. Want dat lezen wij tenslotte. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. Ten diepste, gemeente, gaat de blijdschap niet om een dienaar. Niet dat we zeggen, nou, die kerkraad is weer nee, dat is helemaal niet van belang. Ten diepste is de blijdschap er alleen maar. Als er blijdschap mag zijn in Christus. Want daarvan staat in het volgende hoofdstuk. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Want we kopen er niks voor en we zeggen, nou jongens, alles kan weer verder gaan in de gemeente. Alles kan weer... Nee, verblijd u in de Heere. Verheugt u in uw heiland. En juist als wij vanmiddag een mens moeten zijn met alles die alles moeten missen. Dan mag het vanmiddag klikken. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschappen. Hebt u er boodschap aan. Ja, toch zeker? Amen.